Daarna volgt de schriftlezing uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. Dus na...
Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot eerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Omdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt van het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijn er vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte en wel in vers 10, waarin Petrus de hele gemeente aanspreekt als hij de woorden broeders gebruikt. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Geliefde gemeente, een van de dingen waarmee mensen in de knoop kunnen raken, althans dat merk ik ook wel in gesprekken, dat is de verhouding van roeping en verkiezing. En vooral die verkiezing, die vind ik zo lastig. Is dat eigenlijk nou niet een storende factor die de roeping dwarsboomt? Roeping, dat begrijp ik wel, dat God me roept. Maar verkiezing maakt dat het allemaal eigenlijk niet heel ingewikkeld. Is dat ook niet een ander woord voor willekeur, als je er goed over nadenkt? Is het toch niet een soort kansspel, waarvoor je dan, om zomaar te zeggen, in de kerk een soort loodje kunt kopen, maar je weet toch niet of je het gewonnen hebt? Nou, ik win meestal niks. Het zijn alleen de geluksvogels die een prijs winnen. Hoe kun je nu weten of je uitverkoren bent? Of je wel tot die gelukkigen behoort? Uitverkiezing maakt dat ik er geen grip meer op heb. Het beneemt me mijn gevoel van zekerheid. En daar heb ik juist wel zo'n behoefte aan. Aan zekerheid, aan geloofszekerheid. Wel, gemeente, daar gaat het over in de tekst en in het tekstverband. En als we daar vanmorgen ons over mogen buigen, dan is mijn hoop en gebed dat het voor die of gene tot zegen mag zijn, behulpzaam mag zijn, als we ontdekken welke Bijbelse weg hier wordt gewezen om te komen tot geloofszekerheid of meer geloofszekerheid. En dan zul je zien dat je God zult danken, zowel voor de roeping als voor de verkiezing. Dat je God zult danken dat hij je geroepen heeft op een manier die je hart raakt. En dat je gaat begrijpen dat daarachter zijn eeuwige liefde zit. Die trouwens op de manier van de roeping naar buiten komt. Vanmorgen staan we stil bij die woorden die we lezen in vers 10 van 2 Petrus 1. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult u nimmer meer struikelen. Uw roeping en verkiezing vastmaken. Wie moet dit doen? Hoe moet je dat doen? En waarvoor moet je dat doen? Dat zijn de drie gedachten die we bij dit thema willen overdenken. Uw roeping en verkiezing vastmaken. Wie moet dit doen? Hoe moet je dat doen? En waarvoor moet je dat doen? Maar ik begin met even een vraag te stellen en dat is deze. Wanneer heb je voor het laatst een belangrijke handtekening gezet? Nou, dat kan soms nodig zijn als er een pakketje wordt bezorgd waarbij je moet tekenen voor ontvangst. Je hebt dat zelf besteld, je hebt het ook betaald, het wordt bezorgd, je neemt het in ontvangst. Dus je eigent het je volkomen terecht toe. De bezorger is op het goede adres en de handtekening rond de hele transactie af. En daarmee hoort dat pakketje nu bij u of bij jou. En heeft de verzender er geen aanspraak meer op en de bezorger komt het later ook niet weer ophalen omdat het misschien een vergissing zou zijn geweest. Nee, die handtekening is dus best wel belangrijk. Nou, er zijn natuurlijk veel meer situaties die je voor de geest kunt roepen als het gaat over het plaatsen van een handtekening. Dat dat van je gevraagd wordt en dat het ook heel belangrijke handtekeningen zijn als officiële documenten. Daarmee worden bekrachtigd. Een koopcontract bijvoorbeeld van je nieuwe huis of je diploma dat je in ontvangst mag nemen. Of een arbeidsovereenkomst met je nieuwe werkgever. Maar het meest sprekende voorbeeld is toch wel, denk ik, gemeente, je huwelijksakte. Als je dan een huwelijk mag komen en die officiële huwelijkssluiting vindt plaats, dan wordt daar een akte van voorgelezen en die moet ondertekend worden. Nou, en het ondertekenen van zo'n huwelijksakte, dat is natuurlijk oneindig veel meer dan een zakelijke aangelegenheid, maar wel bepalend en beslissend voor de rest van je leven. Datgene wat je mondeling al tegen elkaar had gezegd en plechtig had beloofd, dat wordt nu officieel gemaakt. Het wordt vastgemaakt, rechtsgeldig volgens de geldende wet, en het wordt bekrachtigd met je handtekening. En van zo'n handtekening word je heel gelukkig. Gemeente, onze tekst gebruikt een woord wat ook in die richting gaat. Als de apostel Petrus schrijft over vastmaken. Het vastmaken van je roeping en verkiezing. En dan gaat het hier over zaken waar je voor eeuwig gelukkig mee zult zijn. Maar vergeet niet, net als bij een huwelijk, daar horen ook verplichtingen bij. Je moet ook in overeenstemming met die handtekening leven in de praktijk. Juist in de praktijk kun je zien dat je het met die handtekening echt meent. Want anders lijkt het natuurlijk heel erg op ja zeggen en nee doen. Wat vindt u daarvan? Van ja zeggen en nee doen. Wat vinden jullie daarvan? Kinderen, jongelui. Is dat aan te bevelen? Je zegt ja tegen je geliefde. Je handtekening wordt gezet onder die trouwakte. Ja, en dan? Ja zeggen en nee doen? Dat is toch de ondermijning van je huwelijk. Als je het werkelijk meent, dan zet je niet alleen je handtekening, maar dan ga je toch ook in het huwelijk voor elkaar zorgen. Elkaar beschermen. Elkaar bijstaan. Je vindt het heerlijk om samen te zijn. Nou, en hetzelfde geldt ook op een iets ander vlak bij een arbeidsovereenkomst. Je zegt ja tegen je werkgever en tegen je baan. Handtekening eronder. Maar dan neem je ook op je om je werk dagelijks in de praktijk getrouw en zorgvuldig uit te voeren. Dus het beïnvloedt heel concreet je leven, je manier van leven. Ja zeggen en nee doen, dat is niet eerlijk. Daar is ook niemand mee gediend. Uzelf niet. Want je bedriegt jezelf. De kerk is er niet mee gediend. Want we hebben al randfiguren genoeg. En het allerbelangrijkste natuurlijk. De Heere is er niet mee gediend. Hij is ook niet van gediend. Maar hij is er ook niet mee gediend. Je dient de Heere niet. Als je ja zegt maar nee doet. Hij wil echt verheerlijkt worden in je leven. Dus oprechtheid gevraagd. Als je handtekening zet, neem je ook iets op je. Een werkgever kan bij tijden nog wel eens aan de arbeidsovereenkomst herinneren. Als de werknemer de zaak wat laat versloffen en zich niet zo inzet zoals hij wel had beloofd. En als het over een huwelijk gaat, nou dan moet je toch ook aan blijven werken. Trouwen is een werkwoord. Je moet eraan blijven werken. Want anders kunnen er zomaar dingen binnensluipen die de huwelijkstrouw ondermijnen en het huwelijksgeluk bedreigen. Dus benaarstig je, beijver je, wees ijverig bezig, span je ervoor in om je werk goed te doen, om je huwelijk goed te houden. En datzelfde gemeente geldt nu op een ander vlak, op een ander niveau, maar toch ook in het geestelijke leven, zoals onze tekst zegt, beijver u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Hebt u de Bijbel al eens zo gelezen? Als een zeer voordelige en uiterst serieuze aanbieding en een overeenkomst die God zelf met u en jou aangaat. Noem dat gerust verbond. Met de vraag, wilt u hier uw handtekening zetten? Niet bij het kruisje, maar met eerbied gesproken bij het kruis. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wie moet dat doen? Ja, u. Jij. Je wordt hier aangesproken als gemeentelid. Broeders. Ik zei net al, de hele gemeente wordt daar in feite mee aangesproken. Ik denk niet dat je hieraan kunt onttrekken. Broeders, Petrus adresseert zijn brief niet aan Jan en Alleman, maar aan de christelijke gemeente. En we zijn misschien gewend aan het idee dat je jezelf bij de gemeente kunt rekenen en jezelf christen of christelijk kunt noemen zonder een waar en levend geloof in de Heer Jezus. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. De bedoeling is, zoals in de aanhef van de brief wordt gezegd, dat van u en jou gezegd kunt worden dat u een even kostbaar geloof hebt ontvangen als wij, Petrus en de andere apostelen. En dat alles door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. En bij het woord gerechtigheid, in relatie tot de Heer Jezus, denk ik aan het kruis. Dat is de plaats waar Gods gerechtigheid aan hem werd voltrokken. In de straf die hij droeg voor zijn volk. En waar hij door zijn verdiensten volkomen verlossing en zaligheid verwierf. Voor allen die hem nodig kregen. Gerechtigheid. Dat wil zeggen, hij heeft het recht gezet. Wat? Wat heeft hij recht gezet? Was er iets niet in orde tussen de Heer Jezus en God? Oh nee, gemeente. Hij heeft recht gezet. Onze verstoorde en verbroken verhouding met God. En die is verbroken en verstoord door onze schuld. Hebt u daar uw handtekening al gezet? Hebt u zich dat al toegeëigend? Die persoonlijke schuld bij God. zich diep schamend over uw zonden en diep buigend voor de heilige God die u bracht tot de belijdenis: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar Christus heeft het recht gezet. Hij wordt God en zaligmaker genoemd. Het is opmerkelijk dat in vers 1, dat in één adem wordt genoemd in relatie tot de Heer Jezus. Dus hij is onze God en zaligmaker Jezus Christus. En in vers 2 worden God en Jezus onze Heer weer onderscheiden. En het is dus allebei tegelijk waar. Daar is God, God de Vader en de tweede goddelijke persoon, de Heer Jezus. Maar tegelijkertijd is het waar dat de Heer Jezus ook God is. God onze zaligmaker. Zo wordt hij genoemd. God zorgt voor een zaligmaker. God zelf is de zaligmaker. De zaligmaker is God. De zaligmaker staat niet tegenover God. Hij is één met God. Kortom, God staat er ook helemaal achter en is het ermee eens met het werk wat Christus gedaan heeft om het weer recht te zetten. Als het gaat over verlossing en zaligheid, gemeente, ligt het uit genade om Christus wil aan de kant van God al helemaal vast. Daar ontbreekt niet één belangrijk element. Hij voldoet aan alle eisen. Het is volkomen in orde. Er hoeft van ons niets bij. Laat het even diep tot u doordringen. En het geloof, even kostbaar als dat van de apostelen, vindt hierin zijn rust, zijn grond en zijn houvast. Daar liet u nu ook uw handtekening bij zetten. En die handtekening kun je eigenlijk, hoe vreemd het ook klinkt, die kun je eigenlijk alleen maar met gevouwen handen zetten. Het geloof zegt ja en amen tegen deze God en zaligmaker. Hier zet het die handtekening met verwondering en ootmoed. Met diepe dankbaarheid. O, wie deze zaligmaker nodig kreeg, wie ontdekt werd aan zijn eigen afkerigheid en gemakzucht en wereldgelijkvormigheid. En dat los van God zijn, waar je nu zo over schaamt. Je wil er nu erg voor God en je keert met berouw terug tot God. En dan vraag je vertwijfeld af of het ooit wel goed kan komen als je ziet op jezelf. Oh, die wordt zo blij van binnen als je van God mag horen dat hij alles in orde heeft gemaakt door de Heer Jezus Christus. Door zijn gerechtigheid. Dus door zijn zoen- en kruisverdienst. Nou, we kunnen in vers 4 lezen hoe die gelovigen aan wie Petrus schrijft tot geloof zijn gekomen. En daar wordt ons vandaag ook meteen de weg gewezen. Roeping en verkiezing vastmaken. Trouwens, in vers 3 valt dat woord roeping al. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis van hem die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Hoe dan? Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Die roeping van Gods wegen, die vindt plaats door de belofte van het evangelie. Dus hier wordt dat woord roeping ingevuld. Grote, de grootste en zeer kostbare belofte. En het is even een kleinigheid, maar we lezen haast ongemerkt in vers 4. Vindt er een afwisseling plaats, of een wisseling kan ik beter zeggen, tussen ons en u. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur erachter zoudt worden. Dus dan heb je weer de apostelen en de gemeente. Maar die moeten het allebei van hetzelfde hebben. Dus ze putten uit dezelfde bron. Er is maar één weg tot het heil. En die heeft Hij gebaant. En hij weet je te bereiken met de belofte van het evangelie, door de prediking van het evangelie. En ik noem ook de doop, die als sacrament een zichtbare vorm is van diezelfde belofte van het evangelie. En die werd heel persoonlijk bediend. Heel persoonlijk. De gemeente met de roeping is het zo gesteld dat de dienaar van het woord die deze boodschap van het heil mag verkondigen, het kan brengen bij uw oren. U hoort het toch? En hij doet zijn uiterste best om het ook dicht bij uw hart te brengen. Dat voelt u toch? Maar als de klik ontstaat, als je er werkelijk door laat leiden en gezeggen, als het u werkelijk beweegt om met berouw tot God terug te keren, gelokt en genodigd door de belofte van het evangelie, dan is daar de Heilige Geest aan het werk. En dat is een geheim. Dat kunnen wij niet regelen, niet organiseren, maar het is wel beloofd. Het is ook een belofte dat de Heilige Geest zich wil bedienen van de prediking van het evangelie, om ons hart echt te bereiken, zodat je in beweging komt. Naar God toe. En deze roeping, deze geldige belofte, maken u sowieso verantwoordelijk. En verantwoordelijk, daar zit het woordje antwoord in. U moet antwoord geven. De Heer roept, dan moet je toch antwoorden. Het is onbeleefd, op zijn minst, om niet te antwoorden. En het stelt u ook schuldig tegenover hem als u niet antwoordt. Dus u moet antwoorden, dat kan echt niemand anders voor u doen. Iemand anders kan niet voor jou geloven of zich bekeren. Dat is je persoonlijke zaak. En geen gehoor geven aan de roeping is zonder meer zonde. Het is een belediging van degene die u roept. Die meent het serieus. En wel gehoor geven, dat is genade. Dat werkt de Heilige Geest. Daar krijgt hij alleen de eer voor. De gemeente nu hebben er al iets van gezien hoe die roeping dan functioneert. God roept ons door zijn woord en geest. En dan wordt die uitwendige roeping innerlijk verwerkt. Het raakt je hart en daarom ook je leven. En die roeping vastmaken, dat is dus je handtekening eronder plaatsen. Je bent het er helemaal mee eens. Met de scherpe veroordeling van de wet. Helemaal mee eens. En met de verrassende vrijspraak door het evangelie. En als Petrus tot deze christenen schrijft dat ze hun roeping en verkiezing vast moeten maken, dan zegt hij eigenlijk zoiets als: heb je geen zin om bij te tekenen. Roeping en verkiezing. Ik zal straks nog wel dieper ingaan op die onderlinge verhouding van die twee. En uitleggen dat de een geen spelbreker is voor de ander. En dat het een niet gefrustreerd wordt door het ander. En dat het een niet een verborgen agenda is bij het ander. Het komt allebei van dezelfde God. Roeping en verkiezing. Het gaat allebei over hetzelfde heil. En het roemt allebei in dezelfde zaligmaker. Ze dienen allebei hetzelfde doel. Dat God verheerlijkt wordt en de zondaar zalig. Dus maakt u er alstublieft geen tegenstelling van. Het is een harmonieus span. Ze zijn graag bij elkaar. Sterker nog, ze kunnen niet zonder elkaar. Maar over het hoe van dat bijtekenen, dat vastmaken, hoe zit dat? Hoe gaat dat? Wat is dat? Wel, Petrus spreekt dan in vers 5 tot en met 8 heel praktisch over de christelijke levenswandel. Het christelijk geloof is toch niet dat u een bepaalde theorie zou aanhangen, maar dat u een bepaalde meester volgt. En wie hem volgt, die zet stap voor stap in zijn spoor. Ik zet mijn treden in uw spoor, hebben we gezongen. En dat is eigenlijk de gang van het christelijke leven. En het is alsof Petrus hier een paar van die stappen tekent. Niet uitputtend, maar wel illustratief genoeg om duidelijk te maken dat een levend en waar geloof zich afspeelt in de praktijk en aan de vruchten wordt gekend. Ja, de vrucht van de geest. Zo zouden we vers 5 tot en met 8 ook wel kunnen duiden. Als daar staat, en gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd. En voeg bij de deugd kennis. En voeg bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid. Bij de leidzaamheid godzaligheid. Bij de godzaligheid broederlijke liefde. Bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Dus er wordt telkens iets aan toegevoegd. Als het gaat over de vrucht van de geest, daarover lezen we in Galaten 5, die heel bekende woorden waar we een opsomming vinden van wel 9 onderdelen, aspecten van de vrucht van de geest. En dat kun je goed vergelijken met een trosje druiven. Die zitten allemaal aan datzelfde stengeltje vast. Ze krijgen allemaal dezelfde voeding. En het eerste wat je proeft, dat is de liefde. Die wordt dan ook als eerste genoemd. En al die andere druifjes die aan datzelfde takje zitten, die hebben ook allemaal dezelfde smaak. Die zijn allemaal van dezelfde liefde doordrenkt. En zo groeien ze samen. Je kunt ook niet ze zijn niet los verkrijgbaar. Ze horen bij elkaar. Liefde, zachtmoedigheid, geduld enzovoort. En wat Petrus hier nu beschrijft, dat lijkt eigenlijk weer meer op het rijgen van een ketting. Je hebt eerst het geloof en dan moet je daar dan wat aan toevoegen. De deugd en de kennis en de godzaligheid en liefde. Dus het een na het ander rijgt zich aan één. En dan zie je dus bij Paulus in Galaten 5 dat de liefde als eerste wordt genoemd, zeg maar als de bepalende factor voor al die vruchten van de geest. En Petrus noemt hier het geloof als eerste, als de bepalende factor voor het rijgen van die prachtige ketting van de godsvrucht, van een godvruchtige levenswandel. En gemeente, dat is natuurlijk ook helemaal niet met elkaar in tegenspraak, want trouwens, Petrus komt ook uit bij die liefde, die kan niet ontbreken in die ketting. Maar het ware geloof is toch ook weer het geloof dat door de liefde werkt. Dus zij horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat is het echte. Het geloof dat door de liefde werkt. Dus rijg het een aan het ander en dan wordt die ketting steeds mooier. Leg u erop toe om deze ketting, dit sieraad te dragen. Het sieraad van het geloof en daarbij dan de deugd, een deugdzaam leven, dat wil zeggen een eerbaar leven, zonder aanstoot te geven, om te leven als christen. Daar kun je toch op letten, of niet? Als je morgen weer in de fabriek staat, of aan de fileerband, of op school zit, of op je kantoor. Daar kun je toch op letten. Je hebt je handtekeningen toch voor gezet, om dan ook helemaal voor deze heerlijke God en zaligmaker te leven. Doe dat dan. Let daarop. Schrijft Petrus. En voeg bij de deugd kennis, geloofswijsheid. Verlangen om meer van de Here te kennen. Zelfbeheersing. En standvastigheid. Dat zijn ook van die kralen die deze ketting zo sierlijk maken. En godsvrucht. Broederliefde. Liefde jegens allen, het een wordt aan het ander geregen tot een prachtig geheel. En er zou natuurlijk heel veel te zeggen zijn over al die verschillende onderdelen, kralen van deze ketting. Maar waar het nu even over gaat in dit verband is dat dit de manier is waarop roeping en verkiezing vastgemaakt moeten worden. Aldoende leert men, is een vaststaande uitdrukking. En zo geldt het ook hier. Die handtekening onder je huwelijksakte is wel onmisbaar vanzelf. weer een sprake zijn van een wettig huwelijk. Maar het gaat om het huwelijksleven. Om de praktijk. Dat samenleven voor Gods aangezicht elke dag. Dat is het terrein waar de vreugde wordt beleefd. En de band tussen beiden gaandeweg sterker wordt. Je moet wel blijven investeren in je huwelijk. Als dat ontbreekt, dat kan heel ernstige gevolgen hebben. Wel, zo is het ook ten aanzien van de Heere en zijn dienst. Oefen je erin, wees erin bezig, blijf erop gericht, geef er je tijd en aandacht aan. Daar zul je zelf ook door gezegend worden. Als het ontbreekt, zegt vers 9, bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende en heeft de reiniging van zijn vorige zonde zeker vergeten. Dat is een verschrikkelijke vergeetachtigheid. Dat kan niet goed aflopen. En tegen die achtergrond staat dan de vermaning van vers 10. Beijver u dan uw roeping en verkiezing vast te maken. Juist in de praktijk van de omgang met de Heere en in de praktijk van het christelijke leven voor zijn aangezicht elke dag wordt de band sterker. Wordt het geloof meer geoefend. Komt er meer zekerheid. Wat vast ligt aan Gods kant, dat komt gaandeweg nu ook steeds vaster te liggen aan uw kant. Wat vast ligt aan Gods kant, als we daar het woord verkiezing nu eens bij betrekken. Want dat zegt verkiezing. Het heil begint bij God. Hij nam het initiatief. Hij zorgde voor alles. Hij zorgde voor een zaligmaker. En hij zorgde ervoor dat die zaligmaker een volk zou krijgen. Dus dan kan het op geen enkele manier misgaan. Het is allebei in Gods handen. En als u zo nu eens over de verkiezing zou kunnen denken, als iets positiefs, als een bijzondere garantie voor de vastheid van het behoud van de gelovigen. Geloof is nodig. En verkiezing is de diepste ondergrond voor het geloof. U hebt uw geloof namelijk niet aan uzelf te danken. Het ware geloof is een geschenk van God. Dus ook dat begon bij God. En omdat het bij God begon en aan Gods kant vast ligt, daarom is het zo, hou vast voor de aangevochten christen. Bij mij kan het wel eens stormen. Maar bij God ligt een hechte ankergrond waarin mijn anker voor eeuwig vast ligt. Hebt u wel opgemerkt dat Petrus niet zegt, u moet met de verkiezing beginnen. U moet uw roeping en dan ook verkiezing vastmaken. Aan Gods kant begint het wel met de verkiezing. Maar dat kan ook niet anders natuurlijk. God is de bron van de eeuwige liefde. En in die eeuwige liefde heeft hij zelf dat plan gemaakt om zijn zoon te geven en zijn zoon een volk te geven. Dus daar staat hij zelf helemaal voor in. En zo komt die God vanuit zijn eeuwige liefde tot u in de belofte van het evangelie. Dus hij daalt vanuit de verkiezing, daalt God tot u af met de belofte. U ontvangt die belofte en daarop biddend en pleitend keert u terug tot God, tot de bron. En bij de bron, ja, daar ziet u waar het allemaal uit voortkomt, dat is die verkiezing. Dus aan Gods kant begint het met een verkiezing, aan onze kant begint het met de roeping. En die is wel gemeend, vriendelijk en ernstig. Wie dat naast zich neerlegt, is er zelf verantwoordelijk voor. U kunt in gedachten ook die gelijkenis eens nemen van de bruiloftsgasten. De gelijkenis van de koninklijke bruiloft. De gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. En al die gasten die waren ernstig en welgemeend genodigd tot de bruiloft. Dat was hun roeping, zou je kunnen zeggen. Maar ze hebben zich met allerlei smoesjes ervan afgemaakt en de uitnodiging hebben ze afgeslagen. Waar eindigen deze mensen? Nou, dat zegt die gelijkenis duidelijk. Werp ze in de buitenste duisternis. Hoezo? Omdat ze niet uitverkoren waren? Omdat ze de roeping niet ter harte hebben genomen. De woorden waar deze gelijkenis mee eindigt, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, die onderstrepen juist de ernst van de roeping en onderstrepen het wonder van Gods liefde. Dat kun je nooit straffeloos verachten. Wie erdoor getrokken werd en wordt. De ernst van de roeping. Die heeft dat te danken aan eeuwige liefde. Verkiezende liefde. Dus beijver u uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat is niet iets anders dan wast op in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Want juist door daar voortdurend in bezig te zijn, worden de dingen voor u steeds duidelijker. Wordt u steeds vaster overtuigd van de liefde van God in Christus voor u. En wat vast ligt aan Gods kant, komt ook vast te liggen aan uw kant. En de overtuiging die de Heilige Geest werkt. Waar loopt het dan op uit? Zodoende zult u nimmer meer struikelen. Nimmer meer struikelen. En er volgt dan nog op. Dan zal u rijkelijk toegevoegd worden. De ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En daar gaat het ook over bij dat struikelen. Het betekent niet dat een christen nooit meer zondigt. Dat je zondeloos zou kunnen leven. Dat je op die manier nooit meer zegt nee. Maar hier wordt bedoeld op weg naar de ingang in dat heerlijk koninkrijk. Daar vind je geen struikelblokken die God op je pad zou leggen. Oh nee. Nee, dan bereidt de Heer een ruime ingang. Ingaan in de bruiloftzaal. Ingaan in het koninkrijk. Wat zegt u daarvan? Vindt u dat een soort van zelfsprekendheid? Ja, vanzelf, ik hoor toch bij de kerk, ik geloof toch, gaat u daar zo mee om? Is dat een vanzelfsprekendheid? Of zou het voor u een heel groot wonder zijn als u daar mocht binnengaan? Een ingang voor mensen die van nature buiten staan, naar recht. En nu een geopende deur, door genade. De rechtsgrond ligt in dat verzoenend werk van de Heer Jezus. En die rechtsgrond is voor u meteen de pleitgrond. In het gebed die u tot hem doet vluchten. En dan vindt u bij hem alles. In hem heeft God zijn liefde verklaard en niets achtergehouden. In hem komt God tot u met de roepstem van het evangelie. Met die grote en dierbare beloften die Christus tot inhoud hebben. En schuilend achter aan zijn hart ontdekt u het wonder van de verkiezende liefde van de Vader. Want er is geen verkiezing buiten Christus om. De kerk leert roemen, uitverkoren in hem. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Hoe dichter bij Christus, hoe meer u uw roeping en verkiezing vast zult maken. Want dicht bij hem wordt u vast overtuigd dat u met deze zaligmaker nooit beschaamd uit zult komen, tot in eeuwigheid niet. Dat is de troost voor de kerk. We zullen leunend op de arm van Christus ruim ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Ruim. Niet omdat ik het altijd zo breed heb, maar omdat het zo ruim ligt aan Gods kant. Gelukkig was dat voor u ook een zaak van aanbidding en stille verwondering werd. U had een lofzang in het hart. Een lofzang die wel begint, maar niet meer eindigt. Een lofzang op de roeping. Hoe zalig is het volk dat deze klanken van de roeping heeft gehoord. Heeft opgevangen in het hart. Deze klanken doen de kerk eeuwig danken. En het is een lofzang op de verkiezing. Want ze zingen van uw vrije gunst alleen. Die wordt de ere toegebracht. Gemeente, de vraag van Petrus is de vraag aan u vanmorgen. Zou u geen zin hebben om bij te tekenen in deze heerlijke dienst? Dan krijgt God de eer en u krijgt er de troost van. Amen.